Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. De schriftlezing voor dit avontuur is uit Jesaja 52, vanaf het 13e vers. Dat moet het 13e vers zijn, dus de laatste drie versen van hoofdstuk 52 en dan vervolgens het 53ste hoofdstuk. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 22, het derde vers in deze lijdenstijd. Een lijdenspsalm. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebeden. Maar ik, en dan is dat ten diepste Christus, die daar zingt, die daar zucht. Ik ben een worm van elk vertreden. En wat volgt? Derde vers van Psalm 22 naar de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vanuit Jesaja hoofdstuk 52 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 53 het einde. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensen kinderen. Al zo zal hij vele heidenen bespringen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En iniegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons eniegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scherers, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Wij willen nu gaan zingen uit Psalm 72, daarvan de versen 6 en 10. Terwijl u de gelegenheid krijgt uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Daar willen we zingen uit Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, als hij de dom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer, en dan zal naar zoveel gunst bewijzen, gezegend hij den dom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom, 6 en 10 van de 72ste psalm. bekend als de apostel in Hebreeën 12, de lopers, in de geestelijke loopbaan opwekt om te volharden. Om de moed niet gewonnen te geven, dan wijst hij niet alleen op die wolk van getuigen rondom de loopbaan, maar bijzonder op hem die de overste leidsman is en de voleinder des geloofs. Christus heeft zelf die loopbaan ook gelopen, van het begin tot het einde toe. Wat deed hem volharden? Niet alleen de tegenwoordigheid en ondersteuning van zijn vader, maar de vreugde die hem was voorgesteld, die deed hem het kruis verdragen en de schande verachten. En nu, nu is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit van God en leeft hij om altijd voor zijn kerk te bidden en krachtig bij te staan degenen die geen kracht hebben. En die hem zo nodig hebben. Die hij trekt en leidt. En eenmaal thuis brengt. Want de kroon wacht aan het einde van de baan. De kroon die hij voor hen verworven heeft. Meer nog, de kroon die hij ontvangen heeft. Daar gaat het over. Vanavond in de woorden van onze tekst, Jesaja 52... de versen 13 tot en met 15, Gods woord en onze tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, de laatste drie versen van Jesaja 52. Daar zegt de Heere, zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want terwijl het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. De kroon die aan de lijdende Jezus wordt voorgehouden. Dat is de inhoud van deze tekstwoorden. Het gaat over de kroon die aan een lijdende Jezus wordt voorgehouden. Als de knecht des Heren, als de kruisdrager der wereld, en als de koning der koningen. De kroon die aan een lijdende Jezus wordt voorgehouden, ten eerste als de knecht des Heren, in vers 13... Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. En dan komt het, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Verhoging door de Vader, deel van zijn kroon. En dan als de kruisdrager der wereld in vers 14 en 15a. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo, en daar heb je weer die kroon, alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ook een deel van het loon, de reiniging van zondaren. En tenslotte, als de koning der koningen, want zo eindigt onze tekst, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want en welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Onderwerping van machtigen, ook weer een deel van zijn kroon. En die kroon wordt hier voorgehouden aan een lijdende Jezus. Gemeente, de evangelische Jesaja. Ja, zo wordt hij genoemd. Misschien hebt u die vier dikke delen van Hellenbroek wel in de boekenkast staan, de evangelische Jesaja. Zoals een adelaar opstijgt met zijn machtige vleugelslag, Zo heeft Jesaja mogen opklimmen door het geloof om te blikken in Gods raad, zijn eeuwige raad. En om heel ver te zien ook in de toekomst en te profiteren van het heil in Christus. Van die Messias van Israël en die heiland van de wereld heeft hij gesproken in een viertal liederen. De liederen over de knecht des Heren, hoofdstuk 42, 49, 50 en 53. En in elk van die liederen blijkt dat die knecht een lijdende knecht is. Wat een zware weg te gaan. Er is zelfs sprake van een voortgang in zijn lijden. Het gaat steeds dieper, het wordt steeds erger. Bij zijn roeping, in Jesaja 42 wordt ervan gesproken, blijkt al dat er moeite en verdriet verbonden is aan zijn werk. In hoofdstuk 49 klaagt hij over vergeefse inspanning. In hoofdstuk 50 over smadelijke bejegening, behandeling door de mensen. En dan in dat laatste lied zijn lijden en sterven. Wie is die knecht? Ik denk dat de kinderen vanavond in de kerk het wel weten. Wie is die knecht? Als dominee Dekker die vraag stelt in Israël, dan zal de een zeggen, de profeet zelf heeft veel moeten lijden. En een andere rabbijn heeft gezegd, het is een van onze koningen, misschien wel koning Hiskia. En de meest algemene uitleg van dit hoofdstuk vandaag de dag, althans sinds het jaar 1000, want voorheen dacht men nog wel degelijk aan de Messias bij dit hoofdstuk, maar de laatste 1000 jaar heeft men ervan gemaakt, wij zijn die knecht. Je kunt nog ergens begrijpen, want Israël wordt ook Gods knecht genoemd in datzelfde boek Jesaja, maar wel een knecht die doof is en die blind is en waar de Heer niet zoveel plezier van had. Wij zijn die knecht. Wij als volk hebben zoveel moeten lijden. En nu is het juist de straf die wij moesten dragen, die de vrede aanbrengt voor de volkeren. Zo legt men het vandaag uit. Maar we voelen allemaal aan dat dat geen goede uitleg kan zijn. Want als je alleen maar kijkt naar vers 8, daar wordt gesproken om de overtreding van mijn volk. En om die overtreding is de plaag op hem geweest. En als hij die knecht het volk is, dan zou er dus staan om de overtreding van mijn volk, is de plaag op mijn volk geweest. En in hoofdstuk 49 blijkt dat Israël zich juist niet zal laten vergaderen. En dan in hoofdstuk 42 vers 6 zegt de Heere, ik heb hem gegeven, die knecht heb ik gegeven tot een verbond des volks. En om mijn licht te zijn tot aan de einden van de aarde. Dus die knecht kan hier niet het volk van Israël zijn. Wie is hij dan wel? Dat hoef je alleen maar te vragen aan die moorman, die op de terugweg was van Jeruzalem naar huis. Hij wist het ook niet. Maar hij mocht het tot zijn blijdschap horen. Toen hij daar gebogen zat op die wagen over de boekrol en hij deze woorden tegenkwam en gelukkig de Heer een uitlegger gaf, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander? En wat doet dan Filippus, beginnende bij die schriftuur, verkondigde hij hem Jezus. Het lam dat ter slachting is geleid, de gehoorzame knecht van de Vader, die de wil deed van zijn zender, de grote middelaar Gods en der mensen. En dat hij het is, blijkt vooral in het vierde lied, dat ons werd voorgelezen, het langste en belangrijkste van de vier, en het begint dus in feite al aan het einde van hoofdstuk 42. Je moet altijd maar denken, die hoofdstukindeling is niet geïnspireerd, dat is allemaal van een later tijd, dat hoort er dus echt ook bij. deze drie eerste versen. En als je dan let op de opbouw van dit lied, dan zie je die is van een bijzondere schoonheid en betekenis. Want het zijn in feite 15 versen, maar dan zijn het 5 coupletten van telkens 3 versen. In het eerste couplet de vreugde hem voorgesteld, in het tweede couplet de verachting hem aangedaan. In het derde couplet zijn verzoenend lijden, in het vierde couplet zijn smartelijke dood. En dan in het laatste couplet zijn heerlijke overwinning. Hij wordt met eer en heerlijkheid gekroond. Aan het begin van dit lied en aan het einde van dit lied is de Heere, is God de Vader zelf aan het woord. Want we lezen in 42 vers 13, zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. En in 53 vers 12, daarom zal ik, hoofdletter, hem een deel geven van velen. Dus God aan het woord. Begin, het einde. En daartussen horen wij de stem van Jesaja, geïnspireerd door de Heilige Geest. Mag hij dit alles uitspreken en opschrijven. Jesaja, die in 53 vers 1 moet zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Dan is hij aan het woord. Hè. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Gelukkig dat hij meer heeft mogen zeggen dan dat. Eerst een vijfde couplet spreken van de heerlijkheid van Christus. Tweede en vierde couplet over het lijden, de vernedering van Christus en daartussen dus die evangelieboodschap. Die wondere ruil, hij zo heilig en ik zo vuil. Weet het wel, Luther, Maarten Luther heeft dat gezegd. Heer Jezus, we hebben geruild, nu ben ik uw zonde. En nu zijt gij mijn gerechtigheid. De wondere zalige ruil. Kun je begrijpen? Dat Jesaja 53 wel genoemd is, het evangelie in het Oude Testament. Hij heeft het als het ware opgetekend aan de voet van het kruis. Wat een diep inzicht heeft hij ontvangen in het werk en de persoon. In het borgwerk. En die dierbare persoon van de Heer Jezus. Hier vinden we zijn twee staten. De staat van zijn vernedering, waarin hij stond als een schuldenaar tegenover Gods recht. En de staat van zijn verhoging, waarin hij staat als een vrijgesprokene door datzelfde recht. En dan zien wij ook de 5 trappen van zijn vernedering. De jonge mensen weten het wel van de catechisatie. Langs 5 trappen ging het dieper en dieper naar beneden toe. We vinden zijn geboorte in vers 2. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Zijn lijden, vooral in vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Zijn sterven in vers 8, hij is afgesneden uit het land der levenden. Zijn begrafenis in vers 9, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En zelfs de nederdaling ter helle komt hier naar voren in dat woordje angst. Vers 8. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. Angst is iets ontzaglijks. Angst. Vrees, ook maar angst. Dat verlamt een mens. Dat je weet soms niet eens waarvoor je bang bent, maar je voelt angst. Nou, als er één geweest is die angst heeft gevoeld, dan was hij het. Hij begon droevig en beangst te worden toen hij de hof van Gethsemane inging. De angsten der hel, de banden des doods hadden hem ontvangen. O, die nederdaling ter helle. Dat helle lijden toen de hel als het ware tegen hem opkroop, terwijl hij stervend ging aan het kruis. Wat een vernedering. En waarom? Waarom moest hij nou zo diep vernederd worden, wel gemeente, omdat wij zo diep gevallen zijn? Wij die eenmaal een hoge positie hadden ontvangen in het paradijs. En die niets tekort kwamen. We wilden nog hoger klimmen. We wilden als God zijn. Kennen het goed en het kwaad. Vrij zijn. Geen God en geen meester. En juist zo zijn we gevallen van de top van eer. In een ontzaglijke verwoesting neer. En God geven dat het geen eeuwige verwoesting zal zijn. En nu spreekt Jesaja hier van het lijden van de zaligmaker. Een lijdende knecht in zijn diepe vernedering. Is dat niet de doodsteek voor onze eigen dunk? Het evangelie is de Joden een ergernis. En de Grieken een dwaasheid. Een humanist weet er niets mee te beginnen. Stop de stilstand, zeggen ze, stem vooruit. Een van de meest vijandige partijen in ons land, als het gaat over het christelijk geloof. Ja, met zo'n evangelie weet je dan geen raad. Trouwens, een braaf kerkmens. Weet er ook geen raad mee. Want dit evangelie van deze lijdende knecht zet ons op onze plaats. Als een verloren zondaar voor God. En dat willen we niet. Dat willen we niet. Een gevallen schepsel. Dat willen we niet zijn. En toch zullen we dat moeten aanvaarden. Moeten leren aanvaarden. En we zullen het ook gaan aanvaarden. Als God in je leven werkt. Kun je tegenspartelen. En dat doen we. En we dragen van alles aan. God neemt het uit handen. Dan gaan we dit aanvaarden. En als we dit niet aanvaarden, dan zullen we ook niet roepen om behoudenis. Dan krijgt Jezus geen waarde of betekenis. Kortom, onze blinde ogen moeten worden geopend. En dat gebeurt nu als de Heer komt in je leven. En je plaatst voor de spiegel van zijn heilige wet. Zie je dan meteen hoe diep je gevallen bent? Nou, meestal niet. Er is wel een bres geschoten in de muur van je leven. Meestal legt de Heere de vinger bij een zere plek. Dat was bij de tollenaar Levi of Matthäus zijn geld. Zijn goede geld. De rijke jongeling ook. De Samaritaanse vrouw haar liefdesleven. Waar niets van deugde. En zo kun je doorgaan. De Heer weet precies waar de zwakke plek ligt en waar wij forten hebben gebouwd om hem weg te houden. En dan gaat hij overtuigen van onze dadelijke zonden, wat hier van binnen in dat gedachtenleven rondgaat en hier van binnen in dat hart. En wat ik heb gedaan en wat ik niet heb gedaan en wat ik heb gezegd en wat ik niet heb gezegd. En als het nou van God is, dan gaat de Heer door. Is niet van hem, dan ga je het opknappen en dan word je een vroom bekeerd met. Of die overtuigingen die wijken weer, gaat het allemaal over. Als een morgenwolk pas van de Heere is, dan gaat het door. Graaf maar dieper, mensenkind. En je zult meerder gruwelen vinden. Val niet mee. Dat ontdekkende werk, die ontblotende bediening van de Heilige Geest, als de Heere met ons teruggaat naar de zonde van onze jeugd. Als we David gaan verstaan in Psalm 51, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dan is het verloren. Rechtvaardig verloren. En dat des te meer als de Heer met ons teruggaat naar het paradijs. Dat verloren paradijs waar we goed, volmaakt, naar het evenbeeld van God geschapen zijn voortgekomen uit de handen van onze goede schepper. Maar we hebben dat beeld verwoest. We zijn het allemaal kwijt, Gods gunst en dat beeld alles. En je staat daar stil. stom van smart. Uit u geen vrucht meer. In der eeuwigheid. Maar nou het wonder. Hier is die tweede Adam. Hier is die betere Adam. Hier is die middelaar die afgedaald is. Die gekomen is van de hoge hemel. Her. En die knecht wilde zijn. Mijn knecht, zegt God van hem. Knecht van zijn vader. Die de gestalte is van een dienstknecht heeft aangenomen. En is de mensen in alles aan gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Daarom gemeente van Den Haag Scheveningen. Daarom kunnen diepgevallen Adams kinderen nog zalig worden. Zondaren en zondaressen. Hoeren. Tollenaars en honden. Zoals dominee Doornenbal wel eens zei. Hoeren, honden en tollenaren. Wij hebben dwaas gehandeld. Maar van hem geldt, zie mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En het wordt hier al geprofeteerd. Hij zal verhoogd. Kan het dan nog hoger? Ja, verheven. Kan het dan nog hoger? Ja, zeer hoog worden. Drie woorden die laten zien. Er is een aanvang. Er is een voortgang. Er is een climax. Je zou bijna zeggen, dit zijn de drie trappen van zijn verhoging. Zijn opwekking. Zijn hemelvaart. En ze zitten aan de rechterhand van God de Vader. Verhoogd, verheven, ja zeer hoog. En dan wil die God, die daar woont in het hoog en verhevene, ook wonen waar, bij mens, die kan zeggen, het gaat al wat beter met me. Nee, bij de ellendige, de arme, die voor mijn woord leeft. Hij wil die woning maken. Dat zeker als gehoord hebben, dat was denk ik niet in Den Haag. Want dan zou het in de Schilderswijk misschien hebben kunnen zijn van zoveel jaren geleden. De Schilderswijk, toen echt een achterstandse buurt was. Zo van het Zuiderpark naar het Rijswijkseplein. Ik denk dat het in Amsterdam was. Daar was een huis onbewoonbaar verklaard. En dat hadden ze dus ook erop geschreven, dat is een bord. Maar krakers waren gekomen en die hadden dat weggehaald. En die waren erin getrokken. En toen een ander bord aangebracht op de gevel. Onverklaarbaar bewoond. Je mag geen huizen kraken. En je mag geestelijk niet stelen. Maar als de Heer de intrek neemt in je hart en leven, dan was je onbewoonbaar verklaard en dan kun je één ding zeggen, ik begrijp er niets van, ik word nu onverklaarbaar bewoond. Kan dat moed geven misschien vanavond? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp de moed. Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal die zijn gevangenen begeven. En dat is nou de vreugde die Christus was voorgesteld. Dat is de kroon die hem voor ogen wordt gehouden. Als de knecht des Heren zou die uitermate worden verhoogd. Maar dan in de tweede plaats. Ja, hij is ook de kruisdrager der wereld geweest. Staat in vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Als overdorven was zijn gelaat. We zouden vandaag zeggen, hij zag er niet uit. Meer dan van iemand. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Wie zegt dat? Wie spreekt hem hier aan? De Vader. Dat is de enige keer dus in dat lied dat hij zo wordt aangesproken, u, hè, dat woordje u daar staat, want dat vind je dus zelfs niet aan het einde van hoofdstuk 53. God de Vader, die zegt tegen zijn kind, gelijk als velen zich over u ontzet hebben. gaat over hem steeds in de derde persoon, hier de tweede persoon. Ontzet. Christus roept als het ware een huiver op. Een ontzetting. Zo verdorven was zijn gelaat. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinders. Het is niet de Jezus van de Amerikaanse kinderbijbels. Met zijn blauwe ogen en blonde haren. Het is niet de Jezus van onze burgermaatschappij met zijn vlotte jongens die snel carrière maken. Het is hun van harte gegund, maar het is nog iets beters. Het is ook niet de Jezus van het vrolijke christendom dat altijd kan geloven en dat nooit uit het veld geslagen is. Deze Jezus is totaal anders. Deze Jezus doet ons huiveren. Als je nog nooit gehuiverd hebt. Dat is voor de kinderen misschien wat moeilijk te begrijpen, maar ik spreek vooral de volwassenen nu aan als je nog nooit gehuiverd hebt. Bij het horen van en het aanblik, de aanblik van dit lijden, heb je hem dan wel gezien, want dan ga je huiveren. Vanwege de diepte van zijn lijden, vanwege de zwaarte van Gods toren, vanwege de groeven in zijn gelaat, want zijn gelaat was verdorven. Wat betekent dat? Het zou kunnen betekenen dat de Heer Jezus niet zoveel had van natuurlijke schoonheid. Dat even nog die kinderbijbels, dan is het altijd een mooi iemand. En dat is nog maar een korte vraag of dat zo was. Dat is de vraag. In ieder geval heeft het lijden hem getekend, want zijn lijden was borglijden, was veel dieper, was ook heel anders en was ook medelijden. En daar wordt een mens oud van. Als je niet alleen je eigen lijden draagt, maar ook nog het lijden van velen, van anderen. Dat heeft hem oud gemaakt. Ze zeggen op een gegeven moment tegen hem in Johannes' evangelie, ge zijt nog geen 50 jaar. Nou, daar zaten ze aan de hoge kant. Want hij was misschien 30 jaar. Maar het zou kunnen zijn dat hij eruit zag als iemand van 40, 45 jaar. Op het moment dat hij nog maar 30, 31 of 32 was. Dat lijden heeft hem oud gemaakt. Maar vooral moeten we denken aan de mishandeling die hij onderging in de handen van die Romeinse soldaten. U weet het wel, dan wordt hij tenslotte uitgebracht. Gaan de deuren open op Gabbata, op Lithostrotus. En dan zegt Pontius Pilatus, zie de mens. Om op het gevoel te werken van die grote menigte. Misschien krijgen ze nu medelijden. Misschien laten ze hem nu gaan. Kijk eens hoe deerniswekkend hij eruit ziet afzichtelijk. Die kan toch niet de koning zijn? Maar in plaats van dat ze tot bezinning komen, worden ze wild als een dier dat bloed ziet. Kruist hem. Weg met deze. Zijn gedaante was verdorven, zijn gelaat. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Verdorven. Natuurlijk niet verdorven in de zin dat wij verdorven zijn met een verdorven hart. Maar het woord dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, wordt ook gebruikt voor offerdieren die werden afgekeurd. Weg, kunnen we niet gebruiken. Een gebrekkig offerdier. Wint dat niet met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Weg ermee. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was. In plaats van zeg, men kon er niets mee beginnen. Een verdorven gelaat, een verdorven gedaante. Maar, lieve mensen. Of zijn we dat? Als u bent zoals ik, dan zou ik moeten zeggen, goddelozen, wat wordt Christus dierbaar? Wat wordt hij lief? Wat wordt hij lief? Voor een melaatse. voor een doodschuldige. Voor een afzichtelijke zondaar die het aanzien niet waard is. Wat is hij juist in zijn vernedering schoon. Onuitsprekelijk schoon. Ja, veel schoner dan de mensenkinderen. Weet u waarom? Er is genade op zijn lippen uitgestort. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Ja, ik zou bijna, ik durf het te zeggen. Er ligt een hemelse glans op dat verdorven gelaat. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. We weten dat van de kleine Mozes. Toen Mozes geboren was, toen hebben ze het kindeke verborgen. Want, staat er in de Bijbel, want het kindeke was schoon. Het is een mooi kind. Ja, dan zegt er iemand, ja maar stel je nou voor dat het kind niet zo mooi eruit had gezien. Dat ze het dan niet verborgen. Weet, daar moet je ontzettend mee oppassen als je op kraambezoek gaat. Het domste natuurlijk is, wat je kunt zeggen is van, nou is het niet zo'n mooi kind eigenlijk, hè. Kun je gelijk wel vertrekken. En terecht. Want ieder kind is schoon. Ook als het niet zoveel aardse schoonheid geeft in uitwendige zin. Dus dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Maar er is natuurlijk wel verschil tussen het ene kind en het andere kind. Nou wordt dat nou hier bedoeld als er over de schoonheid van de Heer Jezus wordt gesproken. Over de schoonheid van Mozes werd gesproken in het Oude Testament. Weet u wat ik denk? Die ouders hebben gezien, er ligt iets van de hemel op dit kind. Een weerglans van Gods aangezicht. God ziet neer op dit kind. Dit kind is niet voor de dood geschapen, maar voor het leven. Met dit kind heeft God een bedoeling. Dit kind mag niet sterven. Een hemelse glans. Misschien al iets van die glans die er later lag op zijn gezicht als hij op de berg was geweest. En dan kwam hij van die berg af en dan schitterde zijn aangezicht. Hij was zichzelf er niet van bewust. Net zo min als Robert Burry McChain zich ervan bewust was de laatste keer dat het preekstoel stond in Dundee. En hij was met Jezus geweest voordat hij naar de kerk toe kwam. En men zag het. Er was iemand, er zijn er twee bekeerd onder die laatste. Ja, eentje onder de preek bekeerd en eentje bekeerd toen McChain nog geen woord had gezegd. Maar er zat iemand in de kerk en die zag dat gelaat. Daar lag iets van de hemel op. En die werd zo jaloers, dat was een pijl die naar binnen ging. Begin geweest van het Godswerk. Nou, die schoonheid ligt op het gelaat van de Heer Jezus Christus meer dan van andere mensenkinderen. Dan is hij zo'n dierbare kruisdrager en wil hij spreken met de moeden een woord der rechtertijd. Wij zijn door de zonde afzichtelijk geworden en we zien er zo graag aantrekkelijk uit. We komen zo graag goed voor de dag, misschien ook nog wel op de sociale media. Wat vind je ervan? En dan een like, ja, want we presenteerden ons op ons best en het is vaak maar schijn, schone schijn. En hebben we nou ooit gezien? Het kan zijn dat iemand knap eruit ziet, dat is best, dat is ook van God dan, maar... Hoe ziet het er nou van binnen uit? Heb je dan ooit gezien dat je een beelddrager niet bent van God, maar een beelddrager van de vorst der duisternis? Maar bij zulke mensen wil Jezus horen, bij die afzichtelijke mensen wil hij komen. Dan is hij benauwd met de benauwden, uitgestoten met de uitgestotenen, ook in Den Haag. Meelaats met de meelaats. Maar zo verdorven als hij zelf is, zo heerlijk maakt hij zijn volk, zo rein, zo heilig, zo zalig. En daarom staat er al, zo zal hij vele heidenen besprengen. Wat het Joodse volk in die dagen betrof, wie heeft onze prediking geloofd dan, aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Maar nou de tegenstelling, al zo zal hij vele heidenen besprengen. En het woordje besprengen, dat komen we tegen het Oude Testament. Ook als het ging over gezond maken, het gezond verklaren van melaatse. De reiniging met bloed. En met die as van de rode koe. En wat lezen we van Mozes? Aan de voet van de berg heeft het volk besprenkeld. Hij nam een bekken, hij nam een schaal waarin het bloed van dieren was. En toen wendde hij zich eerst naar de Heere toe, naar de berg toe. En hij sprenkelde dat bloed voor het aangezicht van God. Want God moet met de mens verzoend worden. En dan wendt hij zich om en dan sprenkelt hij dat bloed over het volk. Want de mens moet ook met God verzoend worden. Ja, is de toepassing. De toepassing van dat grote heil. De opgestane levensvorst gaat dat werk volvoeren. Hij is geen halve zaligmaker, maar een hele zaligmaker. Hij zal de heidenen, vele heidenen besprengen. En er zet de kanttekenaar te weten, dat is een hele mooie kanttekening, te weten met zijn vergoten bloed. En met de uitzending van de gaven van zijn geest, bij de prediking van het evangelie, en bij het gebruik van de heilige sacramenten. Hij past het toe. Hij neemt zijn bloed dat wast en dat reinigt van alle zonden, zitten hier heidenen in zonden ontvangen, onrein. Hij zegt, ik zal rein water op u sprengen. En hij laat het zien in de doop. Het komt tot de oorpoort en tot de oogpoort. Ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Wat een wonder. Dat is nodig voor ons allemaal. Jong en oud. En dat bloed is er nou voor de vuilste van de vuilen. Er staat hier al zo zal hij. Kan ik er nog bij? Zal hij vele heidenen besprengen. Mag de Heer geven dat de lijdenstijd zo eens inhoud zou mogen verkrijgen. En een onvergetelijke tijd zou mogen wezen, dan zou de blijdschap zijn hier op aarde, bij Gods kinderen. Er zal ook blijdschap zijn in de hemel, bij de engelen, ja bij God zelf, bij Christus zelf. Dan ontvangt hij het loon op zijn middelaarsarbeid, dan ontvangt hij de kroon, dan hecht hij de parels aan de middelaarskroon, die eeuwig zullen schitteren tot Gods eer. Dat is zijn vreugde. Zijn verhoging door de Vader. Reiniging van zondaren. En onderwerping van machtigen. Onze laatste gedachte, maar zingen we eerst. Uit Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen. Dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. 51 vers 4. mogen die leidende Jezus, aan wie de kroon voor ogen wordt gehouden, we mogen hem ook nog zien in de laatste plaats als de koning der koningen, want vers 15 was nog niet af, daar staat nog iets achter. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want ten welken het niet verkondigd was, die zullen het zien en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus in, zeg ja, dat is misschien ongeveer hetzelfde toch met 15a. Nee, daar zijn het de heidenen, de volkeren. En hier zijn het dus zelfs koningen. Dat is dan een dubbel wonder. De koningen buigen ook niet zo makkelijk. Ze moeten daar zoveel bij verliezen, hun gezicht verliezen en misschien rijkdom verliezen en aanzien verliezen. Dat is een dubbel wonder. Want apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 1, wie zijn er uitverkoren? Nou, niet vele wijzen, niet vele sterken, niet vele edelen, maar hetgeen niets is. Omdat geen vlees zal roemen in de Heere, maar dat het zal zijn. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid. Dat de Heer nou naar zo'n dode hond heeft willen omzien. Jij heeft de rijken ledig weggezonden. Kun je het ook vergeestelijken. En er zijn gelukkig rijke mensen geweest en ze zijn er nog wel. En het lijkt wel, ik zei pas tegen de jeugd, de preekbespreking op de biddag, van het is toch net of de Heer in elke gemeente één of twee, of soms drie rijke mensen geeft, hè, die dan van hun overvloed de gemeente ook mogen bijstaan. En de beste zijn degene waarvan je dat helemaal niet merkt, die dat in alle stilte doen. Dan samen met die weduwe, dat penningskund der weduwen. Hè, dus. En het is ook niet zo, als je nou arm bent, dan ben je vanzelf, dan ben je een kind van God, dan ga je vertrouwen op de Heer, want ja, nood leert bidden. Nou, zeg maar niet waar, staat nergens in de Bijbel. Gods geest leert bidden. Ja, nood leert soms berusten in een doffe berusting, dode gelatenheid en ook wel vloeken. Maar het is wel waar dat de Heer vaak armoede gebruikt en tegenslag om mensen uit te drijven tot de Heer. Bijt hem maar niet in de stok, maar vraagt hem dat hij noodje mocht uitdrijven. En dat de liefde mag trekken. En dat de schuld zou drukken. Koningen zullen over hem hun mond toehouden. Dat is een wonder. Ik zou bijna zeggen, dat is een kenmerk van waarachtige bekering. Niet het enige kenmerk. Maar wel een heel belangrijk kenmerk, dat we de hand eens op de mond leggen, dat we stoppen met praten, anders praten we maar door en we maken maar tegenwerpingen. Houden niet op, maar. We weten het altijd beter, zelfs beter dan de Heer, zo denken wij. Maar in de waarachtige bekering wordt onze mond gestopt, hè? Romeinen 3, heel de wereld verdoemelijk voor God, alle mond gestopt. En dat één keer. Maar daar blijft het niet bij, want aan het einde van het boek Job, dan lezen we datzelfde in hoofdstuk 39, dat hij nou in mijn woorden gezegd, dat hij dan ook uitgepraat is. Zijn vrienden uitgepraat, hij ook uitgepraat. Ik heb één keer gesproken, maar ik doe het niet meer. Ik leg mijn hand op mijn mond. En als de Heer dan doorgaat, hoofdstuk 42, zichzelf openbaart in zijn almacht en wijsheid en heerlijkheid, dan zegt hij, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn ogen, daarom verfoei ik mij in stof en as. Daarom heb ik berouw, mij uitgepraat. En dat wordt dus van koningen hier gezegd, die zijn overwonnen en ook ingewonnen. Dat zijn twee dingen. Overwonnen en ingewonnen. En dan gaan ze zwijgen vol eerbiedige verbazing en bewondering. In vers 14 is er een zwijgen van ontzetting. Nu is daar een zwijgen van liefde, van aanbidding. En als die ziel nu nog huivert, dan doortrekt hem een huivering, een heilige huiver van verwondering. En we maar zo wel eens op Christus gezien. Gods kinderen gaan huiveren van liefde en verwondering. Wie is toch deze? En wie ben ik daar tegenover? Zo gaan ze komen. Bukken voor hem neer. Ook al dat heidendom zijn lofgetuigendienst vaardig tot zijn neer. Daar staat nou de Heere voor in. Die gaat dat waarmaken. Alle heiden. Door uw handen. Voortgebracht in alle landen. Zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. De einden der aarde zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Het is een deel van Christus middelaarsloon. Zijn die parels die zullen schitteren. Parels. Juwelen van genade. Buiten Israël, in Nigeria, op Papua, in Bolivia, noem het maar op. In Iran, in Irak, in Syrië, in Turkije. We hebben ze gekend, we hebben ze daar ook ontmoet. Ook in Turkije. In Nederland. En ook in Israël. Wonderlijk. Aan het einde van Jesaja 52 moet het lijden nog beginnen, de profetie van zijn lijden. Maar nu al aan het begin van dit wonderenlied wordt gewezen op de kroon die Jezus zal ontvangen. Want ten welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Als we de Bijbel een beetje kennen, weten we dat Paulus dit woord aanhaalt. In Romeinen 15 vers 21, dat was voor hem ook tot bemoediging bij zijn zendingswerk. Mocht hij daarin een vervulling zien van wat er hier staat in Jesaja 52 aan het eind. Maar gemeente, vergeet onszelf niet, het wordt ook u verkondigd, het wordt jou verkondigd. Christus wordt u voor ogen gesteld als de knecht des Heren, geschilderd als het ware. Als de kruisdrager, de knecht van God de Vader. De kruisdrager der wereld en ook als de koning der koning. Heb je hem al lief gekregen? Heb je hem al nodig gekregen? Er iets gezien van die parel van grote waarde? Ach, dan ga je graag de andere pareltjes inleveren. Vergeet nooit dat ik stond op de brug. Tussen de Driebergenstraat en de, het was bij de Veenendaal Kade, Soestdijkse Kade, en vlakbij hebben ze een Roomse kerk, de Fatima kerk. Allemaal in de Zuiderparkbuurt waar wij woonden. En ik had een enorme stapel langspeelplaten onder mijn arm. 2 jaar geleden zouden onze jonge mensen niet weten waar je over praat, langspeelplaten. Ze schijnen nu weer terug te komen. En er waren er heel wat bij, die moest ik echt niet, ik had ze gekocht. En grijs gedraaid. En toen kon het niet meer. Dan kan het niet meer. Als God in je leven komt. Als schuld schuld wordt. En smart wordt in je leven. Een druppeltje van die liefde komt in je hart. Ik stond daar op die brug. En ik haalde ze uit de hoezen. 1 voor 1. En ik keilde ze in het water. Ik zou het vandaag niet meer kunnen doen natuurlijk. Dat is milieuvervuiling. Maar daar hadden we het toen niet over in die tijd. En toen kwam er zo'n jongetje naar me toe gelopen. En die zegt, meneer, nou ik was nog geen 18, was 17 jaar of zo en 10 maanden. Hij zegt, meneer, bent u gek geworden? Ik zeg, waarom ben ik gek geworden? Hij zegt, u gooit al die langspeelplaten in het water, bij die woonarken. Ben u gek geworden? Ik zeg, nee, ik ben nou eindelijk bij mijn verstand gekomen. Ik ben tot mezelf gekomen, zal ik jou dat eens vertellen? Toen heb ik hem daar iets van verteld en toen zei hij tenslotte, ja echt op zijn Haags. Hij zegt, u moet wel onwijs gelukkig zijn. U moet wel onwijs gelukkig zijn. Ik zeg, jongen, dat ben ik ook. En toen dacht hij nog een ogenblik na. Toen zei hij, nou ja, nou begrijp ik dat u ze weggooit. Mag ik ze dan hebben? En ik heb geglimlacht. Ik heb mijn hand op hem gelegd, op zijn schouders. Ik zeg, ik begrijp heel goed dat jij dat zegt. Ik begrijp het maar al te goed, helaas. Maar dan moet je eens even nadenken. Dit is eigenlijk vergif. En als ik nou het vergif uitspuw, hè, en ik heb dat in mijn handen, dan zeg ik tegen jou, alsjeblieft, dan mag jij het hebben, smul er maar lekker van. Zou dat liefde zijn? En toen zei dat jongetje, als je het zo bekijkt, dan begrijp ik het wel, maar ik vind het toch wel jammer. Nou, daar ging die. Maar daar ging ook de laatste plaat in het water in. Heen en uit. Heen en uit. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Het zaad zal hem dienen hoor. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. En dan zou je gelukkig zijn. Maar anders zijn ze mij echt ongelukkig. Echt heel ongelukkig. Eeuwig ongelukkig. Vraag maar om een gewillig hart. En een verlicht verstand. En leg je vinger er maar bij welke het niet verkondigd was. Die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben. Die zullen het verstaan. Noemde nog eens een. Ja, dominee, die Moorman. Precies. Die Moorman. En dat is nou een bemoediging voor hem die zo naar de Heere verlangen en hem maar niet kunnen vinden. En zeggen, dominee, ik bid er wel om, maar er verandert maar niets. Hij zal lijden het zacht gemoed in het evenrecht des Heeren. Wie nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is zo vast als een huis, dat zegt de Heere toch. En dan leidt hij de blinden door de weg die zij niet geweten hebben. Christus wil zich openbaren aan een vermoeide, een verslagene, een verbrokene van hart. Volk, overdenk de weg van uw borg. Ga door lijden tot heerlijkheid. Het ging door de dood tot het leven. En hier werd Jezus de kroon al voor ogen gesteld. En dan zal er geen parel gemist worden in die kroon. Want dit is de wil mijns vaders, dat ik niet verliezen uit alles wat hij mij gegeven heeft. En zo eindigt de kerk in het loflied der aanbidding. Maar hem die op de troon zit en het lam zal worden toegebracht. De eer en de dankzegging en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Wat een dag zal dat zijn, heren. Als daar die grote schade zal staan uit alle volkeren, talen, tongen en natieën. En ze mogen de palmtakken opheffen. En daar zal zijn die heerlijkheid, die ontzaggelijke heerlijkheid. Die weergaloze schoonheid van Jezus. Die onpeilbare diepte van de liefde van God de Vader. En die wondere tegenwoordigheid van God de Heilige Geest. De eerste die werkt en de laatste die gekend wordt, de bruidswerver, de stille werker. Op de achtergrond, drie enige God, u, zij, al de eer. Mogen we daar ook eindigen vanavond, heren, waar u nog opening gaf in uw woord. En mag er dan maar weerklank zijn en mag het uitdrijven tot u. En wilt u de naprediker van het gehoorde zijn en het zondige verzoenen, het gebrekkige vervullen en het uwe. Laat het niet ledig tot u weten, keren. Ga met ons ook in deze nieuwe week en breng ons veilig thuis en wacht hen op die alleen thuiskomen, Heere, grote God in de hemel. Verwerp ons van uw aangezicht toch niet en laat uw geest van ons niet scheiden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 22, daarvan het 14e vers en al die mededelingen waren gedaan. Hè? Dus dat hoeft niet opnieuw. 22 vers 14 is de slotzang van de gemeente. En daar zie je de vrucht van dat kruislijden dat in het eerste gedeelte van die psalm wordt bezongen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar hier loopt het op uit. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond en wat verder volgt. 22 vers 14. Thank you. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.